Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. En die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 57ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers. Door Gods gena wordt mijn ziel gered en verhef, o God, verhef u hemelhoog. Psalm 57, het derde en vierde vers. Wij lezen Gods woord uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En daarvan het derde hoofdstuk. 2 Timotheus 3. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het 63ste vers van Psalm 119. Ik ben uw knecht, geef mij dan recht verstand. 63 van Psalm 119. We lezen 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden, vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof, maar zij zullen niet meer toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is te Antiochieën, in Iconium en in Lystre, hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan en ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in onze overdenking van de woorden van Ager uit Spreuken 30 komen wij nu toe aan de versen 11 tot en met 14. Ik sla vers 10 even over om daar bij een latere gelegenheid toch weer op terug te komen. Maar de tekst voor vanavond vindt u in de versen 11 tot en met 14. Spreuken 30, vers 11 tot en met 14. Daar is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. We zoeken Gods aangezicht en wij bidden de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, als wij ook op deze zondagavond in uw huis zijn, mogen zijn, dan is het onze begeerte, en dat willen we u zo ook bekendmaken, dat gij in ons midden wilt zijn. En dat gij het onderwijs uit de Heilige Schrift wilt zegenen. We worden vanavond weer geroepen om het woord te verkondigen, Heere. Dat is altijd weer de opdracht die u uw knechten geeft. Dat kan soms wel eens een last zijn. Een last waar ze niet onderuit kunnen. Het kan ook wel eens een vreugde zijn, een vreugde waar ze niet graag van onderuit zouden willen. Het kan verschillend liggen, het hangt misschien ook wel eens wat van de aard van de boodschap af. Het hangt ook van hen zelf wel eens af, van hun gesteldheid, van hun innerlijke gesteldheid. Maar heren, het is niet anders. Er ligt weer een opdracht voor uw dienstknecht om uw woord te verkondigen. Gevraagd dat. En er is in de gemeente opnieuw de opdracht om te horen. Gij hebt in uw woord gezegd, zie dan toe hoe gij hoort. We worden er allemaal toe opgeroepen, Heren, om onze oren open te zetten en te luisteren. We zijn ook niet verontschuldigd als wij niet luisteren. Maar ook dat kerk gaan en ook dat zitten onder de prediking, dat kan de ene keer zo en de andere keer weer zo heel anders zijn. Soms zijn we er met de begeerte in het hart dat gij tot ons zou willen spreken. En soms zijn we er met ons lichaam, terwijl onze geest ergens anders zwerft. En we met zoveel andere dingen bezig zijn. We zijn er soms zonder dat we er begeren te wezen. We kunnen ook in de kerk zitten met tegenzin. We kunnen luisteren naar de tekstafkondiging en het kan wezen dat het ons verwachting geeft. Het kan ook wezen dat de tekstkeuze ons teleurstelt en we er eigenlijk ook niets meer van verwachten. Ach heren, maar het ligt toch niet aan hoe wij gesteld zijn in de eerste plaats. Het is voor de prediker een opdracht om te preken. Geef hem gehoorzaamheid en getrouwheid. Het is voor de gemeente die opgekomen is een opdracht om te luisteren. En geeft u dan daarin ook getrouwheid, gehoorzaamheid. En laat het woord met geloof gemengd zijn in degene die het horen. En heren, als het dan maar uw woord is dat verkondigd mag worden. Uw woord, recht gepredikt, recht gesneden, recht toegepast. Als het maar uw woord is, heren, en dan is uw woord inderdaad scherp, moet het ook wel zijn. Want het is geadresseerd aan mensen die een bedriegelijk hart hebben. En die ook zo gemakkelijk tot zelfbedrog komen. Dan is uw woord inderdaad ontdekkend en ontgrondend. Dat moet het ook wel zijn, want Satan schuift ons zo gemakkelijk een andere grond onder de voeten. En we laten ons dat wel gevallen. Dan is uw woord toch ook een boodschap vol vertroosting en vol bemoediging. Vol zaligheid voor hen die in oprechtheid naar u vragen. Naar u zoeken te elken stond. Dan is uw woord, heren, toch ook een woord van zaligheid en van leven. Omdat het getuigt van de Heere Jezus Christus en van het volk dat hij zich door woord en geest bezig is te vergaderen. Nadat hij hen met zijn bloed al gekocht heeft. En nadat zij al door de Vader aan hem gegeven zijn. En nadat de Vader hen al van eeuwigheid heeft uitgekozen. O heren, laat het woord van u zijn werk mogen doen. Laat het binnen de gemeente zijn werking mogen openbaren. Naar de ene en naar de andere kant. En geef, o God, dat we er alle voor mogen buigen. We zullen vanavond ook weer geconfronteerd worden met twee mogelijkheden. En er zijn dan ook niet meer dan twee mogelijkheden. Twee wegen worden ons voorgesteld, telkens weer in de schrift, de brede en de smalle. We zullen het gezelschap op de brede weg een ogenblik bezien. Maar we willen toch ook een ogenblik letten op het gezelschap dat op de smalle weg naar de eeuwige bestemming gaat. Heere, laat in ons hart, als wij nog op de brede weg zijn, de keus mogen vallen om u de Heere te zoeken. En door de enge poort in te gaan. En als wij op die smalle weg kwamen door uw genade, schraag op dat spoor onze wankelende gangen. En laten we het in oprechtheid mogen zeggen, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Heere, wees dan in ons midden. En doe het ons ondervinden dat u aan ons denkt. Dat u al onze noden weet. U veel beter weet wat we nodig hebben dan dat we het zelf weten. En omdat we het zelf maar zo slecht weten, kunnen we het ook zo moeilijk zeggen. Maar heren, het mag een troost wezen dat u ons kent. Dat u ook de uitgangen van het hart kent. O ja, die alwetendheid des heren kan ons ook wel eens verschrikken als we er goed over nadenken. En we moeten voor onszelf ook eerlijk erkennen dat er geen goed in ons woont. En dat weet u dan ook allemaal. Als we voor onszelf eerlijk moeten erkennen dat de vreze des Heren ons onbekend is, en dat weet u dan ook, heren. Dan kan het ons verschrikken als u in uw woord getuigt dat u ons kent, dat u zelfs de diepste, de verborgen schuilhoeken van ons hart doorschouwt. Maar het kan ons ook een vertroosting zijn. Dat u weet wie wij zijn, dat u ook dat verborgen verlangen kent, dat u ook dat zuchten weet, dat u ook die tranen kent, dat u ook dat gemis peilt. En dat u ook weet, heren, wat ons diepste begeren is. Vervul dat met uzelf, met uw woord, uw dierbaar getuigenis, dat zalig spreekt allen die op u betrouwen. Heren, wees zo in ons midden. We bidden ook nu weer voor hen die hier niet kunnen zijn. Mogen zij ook ervaren dat u aan hen denkt. Wilt u zijn met alle die het moeilijk hebben. Die het moeilijk hebben vanwege de aardse moeiten. Want het leven wordt daar vaak door gekenmerkt. Die het moeilijk hebben wellicht met geestelijke problemen. Met aanvechtingen. naar duisternissen die aangevallen worden, die in vrees verkeren van door de boze achterna gezeten worden, door de zonde verlokt en zichzelf leren kennen als zo zwak en zo machteloos. Heere, u weet wat zulken ook van noden hebben. Denk aan alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen uw woord, zegen het hier, zegen het overal waar het gepredikt wordt. Zegen het daar waar het gepredikt wordt in de gemeente. Zegen het waar het gepredikt wordt op het zendingsveld. Waar het uitgedragen wordt via andere middelen en via langs andere wegen, via evangelisatiewerk of wat er dan ook gebeurt, heren, om jonge mensen of ouderen met het woord van u in aanraking te brengen. Mensen die ervan vervreemd zijn, mensen die er misschien in vroegere geslachten nog wel eens wat aan gedaan hebben, maar bij wie het volledig weg is. Heren, en er zijn er zoveel in ons land die inderdaad u de rug hebben toegekeerd, openlijk. En die het ook belijden dat ze geen godsdienst meer hebben. Wat een vreselijke belijdenis is dat overigens. Heren, wilt gij nog genadig harten winnen voor u en voor uw dienst? Wil ze ook trekken uit het volk van Israël, heren? Ook daar is de kennis van de Heere Jezus Christus niet aanwezig. De kennis van hem die toch de enige zaligmaker der wereld is en wiens naam toch de enige naam is die tot zaligheid onder de hemel geopenbaard is. Heere, laat dat evangelie van hem daar toch ook gehoord worden en geloofd worden. Denk aan alles in deze wereld wat in nood verkeert, Heere, en dat is veel. Er is veel lijden, er is veel ellende. Dat is altijd al zo geweest. Sinds Adam en Eva uit het paradijs verdreven zijn, heeft ook met de zonde zoveel ellende intree gedaan in de wereld. En het bloed vloeit vanaf het bloed van Abel tot aan de eindtijd toe. Zovelen die lijden, zovelen die smart hebben, zovelen die door allerlei leed gebukt en gebogen zijn. O Heere, wees met uw vertroostingen nabij en wilt gij aan de dwaasheid van mensenkinderen die haten en hatelijk zijn tegenover elkaar en die in elkaars vijanden veranderd zijn, wilt gij aan de dwaasheid van mensen kon het zijn een eind maken en door uw almacht de dwaasheid bedwingen en beteugelen en de ongerechtigheid vergelden. Heere, wij bidden van u, hoor ons zo in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen uit Psalm 17, het 5e en het 6e vers. Psalm 17, de versen 5 en 6. Zo zoeken mij vergeefs, o God, de bozen die mij fier omringen, mijn haters die mij stout bespringen en juichen om mijn naderend lot. En vers 6, geen leeuw is heter op de jacht. Gemeente, wij komen vanavond dus toe aan een nieuw gedeelte uit de woorden van Ager, nadat we geluisterd hebben hoe hij zichzelf als de schrijver van dit gedeelte presenteert, als een onvernuftig mens, als een dwaas mens die nochtans wijsheid geleerd heeft, omdat het woord van God tot hem ging spreken en hij bevonden heeft dat alle reden des Heren doorlouterd is. En nadat we kennis genomen hebben van zijn gebed, waarin hij openbaar kwam als een ootmoedig mensenkind, als een mensenkind die nogal wat geleerd had op de school van de Heilige Geest, ook wat zelfkennis betreft, en die besef gekregen heeft dat hij door de Heere bewaard moet worden tegen elke vorm van zonde. En hij begeert ook van harte om voor de zonde bewaard te worden, want hij heeft God lief gekregen en Gods inzettingen lief gekregen. Vandaar dat hij zo bang is om tegen die God het voorwerp van zijn liefde en tegen de wet van dien God het voorwerp van zijn respect te zondigen. Komen we nu vanavond aan een ander gedeelte. Ik zei al, ik sla het 10e vers even over. Dat hoop ik later nog wel een keer met u te bespreken. Maar de versen 11 tot en met 14, de woorden van onze tekst die eigenlijk tegelijkertijd ook de zogenaamde eerste getallenspreuk vormen. Er komen bij Ager nogal meer van die zogenaamde getallenspreuken tegen, waarin het over 2, 3 of 4 dingen gaat, die dan door de spreukenschrijver bij elkaar gevoegd worden, waaruit een bepaalde lering te trekken is. We vinden dat in het spreukenboek eerder ook al. Nu, in onze tekst vinden wij ook zo'n getallenspreuk, waarin het gaat over 4 geslachten. Er is een geslacht. Zo begint vers 11 en vers 12 herhaalt dat een geslacht. Vers 13 nog eens een keer en vers 14 nog een keer. Een geslacht. Laat ik met u eerst proberen vast te stellen wat we daaronder moeten verstaan. Wat is dat geslacht? Is dat een generatie? Zodat Ager wil zeggen, er zijn tijden waarin eigenlijk de hele mensheid of de bewoners van een bepaalde streek of van een bepaald land aan dit kenmerk voldoen. Hierdoor, door wat hij dan noemt, getypeerd worden, is een hele generatie zo verdorven zoals hij hier tekent. Of moeten we het opvatten als betekenend een soort. Er is een soort mensen dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Er is een soort mensen dat rein is in eigen ogen en van zijn drek niet gewassen is. Dat zou kunnen, dat laatste, want zo wordt het woord geslacht wel gebruikt. In de psalmen bijvoorbeeld, in de 14e psalm waar gesproken is van het geslacht der rechtvaardigen. Dat is natuurlijk nooit een hele generatie, een hele bevolkingsgroep in een bepaalde periode, maar dat is een bepaald soort mensen. De rechtvaardigen die er alle tijden door zijn geweest. Of zoals Psalm 112 spreekt van het geslacht der oprechten. Dat is ook een soort, een categorie mensen. Door genade is er zo'n volk dat het volk der oprechten genoemd kan worden. Nu, wat heeft Ager bedoeld met geslacht? Zo'n generatie dus, of een soort mens? Als we voor het eerste kiezen, dan zouden we kunnen aannemen dat Ager denkt aan de mensen in zijn tijd. Dan heeft hij geleefd in een verworden tijd, in een verdorven wereld, te midden van mensen die voor een groot deel inderdaad dit kenmerk dragen. Een tijd van diep verval, van toename van goddeloosheid. Zoals, misschien niet helemaal zo ten volle, maar zoals dat ook was in de dagen van Noach, waar het eerste gedeelte van het 6e hoofdstuk van Genesis ons wat van vertelt. Heeft Ager misschien in zo'n tijd geleefd en heeft hij zijn tijd met deze woorden getypeerd? Of heeft hij bedoeld, ja, zulke mensen zijn er altijd al geweest en ze zullen er ook altijd zijn. In de ene tijd meer, in de andere tijd misschien wat minder, maar dit soort volk sterft niet uit. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet goed weet wat ik kiezen moet. Misschien moet je het combineren en zeggen, wel inderdaad, er is altijd een geslacht geweest, een soort mensen geweest dat verdorven was, dat in de zonde leefde, dat al de geboden Gods overtrad, het vijfde gebod zoals hier in vers 11 genoemd wordt en andere geboden net zo goed, een geslacht van hoogmoedigen, een geslacht van haters, van medemensen, ja, dat is altijd zo geweest, die zijn er altijd, maar inderdaad, in sommige tijden is dat geslacht wel zeer uitgebreid, in sommige tijden lijkt het wel alsof de goddeloosheid zo om zich heen grijpt en alsof de brutaliteit in het zondige tegen de Heere zo algemeen geworden is dat je moet zeggen, ja, hier is eigenlijk de hele tijd waarin wij leven meegetypeerd. En zo zal het ook zijn, daarom heb ik u dat ook gelezen, in het laatste der dagen. Paulus schreef daarover aan zijn geestelijke zoon Timotheus, weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En dan, we hebben het zojuist gehoord, noemt de apostel op wat de kenmerkende trekken van die tijden zijn. Hoe de mensen zich dan zullen gedragen, hoe ze dan zullen zijn. Liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, zonder natuurlijke liefde, verraders, roekeloos, hebbende een gedaante van godzaligheid en nog veel meer van deze dingen. Nu, laten we dan maar niet kiezen. Het is altijd zo geweest dat er zo'n soort mensen bestaan heeft. En er zijn ook tijden waarin dit het kenmerk van de mensheid is. Kun je zeggen dat het vandaag ook zo is? Misschien nog niet zo in diezelfde vorm, maar het gaat er wel naartoe, nietwaar? Het gaat er wel naartoe. En er zijn hoe langer hoe meer van die symptomen die daar duidelijk op wijzen. Ik hoef u alleen maar te verwijzen naar het stuk gisteren in het Bijbelblad van de krant over die houseparties. Daar gaat het inderdaad naartoe. Nu, laten we stilstaan bij wat hier Ager zegt over dat geslacht. Ik denk dat hij niet over vier verschillende geslachten spreekt, maar dat wat hij hier opnoemt het kenmerk, de kenmerken zijn van die groep mensen die hij op het oog heeft. Zij hebben het ene kwaad zowel als het andere. Daar is het kwaad van de ontaarding, zou je kunnen zeggen, vers 11. Ontaarding, wat blijkt uit het feit dat ze vader vervloeken en moeder niet zegenen, dan ben je wel ontaard als je je eigen vader vervloekt. Daar is het kwaad van de geveinsdheid, vers 12, ze zijn rein in eigen ogen en ze zijn toch van hun drek niet gewassen, ze liggen nog in hun eigen vuil, zonder dat ze er erg in hebben of zonder dat ze er erg in willen hebben. Er is het kwaad van de hoogmoed, ze hebben hoge ogen en verheven oogleden. En er is het kwaad van de wreedheid, hun tanden zijn zwaarden en hun baktanden messen om de ellendige van de aarde en de nooddruftige van onder de mensen te verteren. Een paar woorden over deze dingen, zoals ze hier genoemd worden. Het eerste is dus de ontaarding. Grove overtreding van het vijfde gebod van Gods wet. Eert uw vader en uw moeder. En hier zijn er die hun vader en moeder niet eren, niet lief hebben, niet gehoorzamen, niet met hun zwakheden en gebreken geduld hebben, maar hun vader vervloeken en hun moeder niet zegenen. Uitgesproken onverschilligheid. Zelfs afkeer. De natuurlijke band die er toch moet zijn, die toch verwacht mag worden tussen ouders en kinderen, die is er niet meer. Die is helemaal zoek geraakt. Die is bewust en opzettelijk verbroken. Paulus schreef aan Timotheus zonder natuurlijke liefde. Daar zou ik nog wel wat meer over kunnen zeggen en daar wil ik ook nog wel eens een keer wat meer over zeggen. Maar staat u mij toe dat ik dat dan doe als we toegekomen zijn aan het 17e vers, waar hetzelfde thema door Ager wordt aangeslagen als hij het heeft over het oog dat de vader bespot of de gehoorzaamheid aan de moeder veracht. Dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Dat is ook Gods woord. En dat heeft ook onze aandacht nodig. Maar laten we het tot dan uitstellen, wel even een welzijn. De tweede generatie is die van de huichelaars. Van het geslacht dat rein is in eigen ogen, maar van zijn drek. En daar staat in het Hebreeuws echt een woord dat we met drek, met uitwerpselen moeten vertalen. Dat van zijn eigen vuil niet gewassen is. Laten we daar wat langer bij stilstaan. En dan tevens die andere kenmerken uit vers 13 en 14 er ook bij betrekken. Want ze zijn ook de hoogmoedigen. Met hun hoge ogen en hun verheven oogleden. En zij zijn het ook die zich bij tijden gedragen als wreden en hardvochtigen, waarbij met name de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen het moeten ontgelden. Mensen die zich dierlijk of minder nog dan dierlijk gedragen. Ze gebruiken hun tanden als zwaarden en hun hoektanden als messen. Mensen die op de loer liggen om hun prooi te vangen en te verteren, te vermorzelen. Wat heeft Ager eigenlijk op het oog als hij het over deze soort mensen heeft? Wat moeten we ons bij die karakteriseringen indenken? Rein in eigen oog. Dat begrijpt u wel, denk ik. Dat wijst erop dat deze mensen nogal wat met zichzelf op hebben. En nogal hoog staan bij zichzelf. Zij zijn het. En dan kom je al vanzelf bij vers 13, waar inderdaad over die hoogheid, die vermeende hoogheid moet ik dan zeggen, die hoogmoed, die eigenwaan verder gesproken wordt. Hoog van ogen en verheven van oogleden. En dat is dan inderdaad tegelijkertijd het kenmerk van de zogenaamde reinen, rein in eigen oog. Omdat ze zo hoog staan bij zichzelf zien ze uit de hoogte neer op een ander die ver beneden hem is gebleven. Die ander telt eigenlijk niet mee. Zij alleen tellen. Zij alleen zijn in waarde. En die anderen niet. En nog een stap verder. En dan wordt dat uit de hoogte op die ander neerzien. Vooral op die mindere, vooral op die arme, vooral op die nooddruftige en die ellendige. Dat wordt vervolgens vervolgen van die mensen. Dan komt er een roofdierenmentaliteit openbaar. Dat kwam voor in Israël. Daar hebben we bijvoorbeeld in de profeten een aantal bewijzen voor. Laat ik u even mogen meenemen naar boek van de profeet Amos bijvoorbeeld. In het 8e hoofdstuk lezen wij dat die situaties zich in die tijd van Amos onder Israël voordeden. Hoort dit gij die de nooddruftige opslokt en dat om te vernielen de ellendige des lands zeggende, wanneer zal de nieuwe maan overgaan dat we leeftocht mogen verkopen en de sabbat dat wij koren mogen openen. Verkleinende de Eva en de sikkel vergrotende en verkeerdelijk handelende met bedriegelijke weegstenen. En wie zijn er de dupe van? Ja, de zwakken in de maatschappij. De ellendigen en de armen. Dat wij, zo zeggen die hoogmoedigen, dat wij de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftigen om een paar schoenen. Dan zullen wij het kaf van het koren verkopen. En dan moeten die armen en die nooddruftigen zich maar met kaf voeden. Die mentaliteit dat men zich niks van de ander aantrekt. Die mentaliteit van ben ik mijn broeders hoeder. Ieder voor zich en laten een ander zichzelf maar redden. Die mentaliteit van die stoken branden. David heeft er ook ervaring mee. Zo hebben ze op hem geloerd. In de 57ste psalm zegt hij, mijn ziel is in het midden der leeuwen en ik lig onder stoken branden. Mensenkinderen welke tanden spiesen en pijlen zijn en hun tongen scherp zwaard. En in de 58ste psalm, o God, verbreek hun tanden in hun mond. Breek af de baktanden der jonge leeuwen, o Heere. En of ze er nou verscheuren met hun daden, of dat ze hem zoeken te verscheuren met hun woorden, met hun lastertaal, hij ervaart het als dat hij door dat geslacht van hoogmoedigen verteerd dreigt te worden. En met name de vromen in Israël, met name de ware rechtvaardigen, hebben menigmaal onder die, wat ik zo pas roofdierenmentaliteit noemde, geleden. Waar komt dat alles dan voor? Nou, ik zei het al, Amos spreekt over de situatie in zijn dagen en Amos leefde tenslotte op het erf van het verbond. En die roofdieren leefden ook op het erf van het verbond. Ager zal ook wel niet gedacht hebben aan mensen buiten Israël in de eerste plaats, al komt het daar natuurlijk ook voor. Maar Ager zal ook wel gedacht hebben aan een geslacht op het gebied van Israël, het verbondsvolk. Daar heeft zich menigmaal allerlei kwaad afgespeeld. En ik verwees naar Amos, maar ik zou naar andere profeten, zowel grote als kleine, kunnen wijzen om u duidelijk te maken dat er zo menigmaal in Israël en in Juda onrecht geweest is. En hoogmoed en wreedheid en verdrukking van de ware vromen. En ondertussen meenden die mensen, denk maar aan de dagen van Jeremia, dat zij rein waren. Allerlei onrecht vond er plaats en allerlei gruwel werd daar bedreven. En ongehoorzaamheid tegenover de God van Israël was schering en inslag. En ondertussen achtten ze zichzelf rein en ze waren toch het volk des Heren. En daar stond in Jeruzalem toch de tempel des Heren. Wat zou hen ooit kunnen deren? Zij waren toch Gods volk? Als we van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, als we van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament gaan, dan komen we dat geslacht ook tegen. De Heere Jezus heeft ze ook ontmoet. Denk eens even aan de houding van die Farizeeër die in de gelijkenis door de Heere Jezus wordt voorgesteld. Die Farizeeër die naar de tempel gegaan is en die voor in de tempel is gaan staan. Dat is al een bewijs dat hij hoort bij het geslacht welks ogen hoog en welks oogleden verheven zijn. Want hij gunt zichzelf een plaats voor in de tempel. Daar hoort hij immers. God heeft zelden zo'n beste dienstknecht gehad als deze Farizeeër. Nu, hij staat daar en hij bidt, maar hij bidt eigenlijk niet. Hij heeft alleen maar te danken. En nog sterker gezegd, God moet hem bedanken. Ik dank u dat ik niet ben, daar heb je het, hoog van ogen en verheven van oogleden. Ik dank u dat ik niet ben zoals allerlei andere zondaren. Of zoals deze tollenaar. En daar laat hij zijn tanden zien, zijn baktanden. En als ik kon, dan zou hij hem verscheuren, die tollenaar. Zo'n hekel heeft hij aan hem. En als hij zichzelf vergelijkt met die tollenaar, dan heeft hij alle reden om God te danken en om zichzelf te feliciteren. Daar heb je het. Daar is een boetvaardig mensenkind, die slaat zich op de borst. Hij is niet best, dat weet hij zelf ook wel. En daar heeft die tollenaar, die Farizeeër, wel gelijk in. Het is zo'n beste niet. Maar hij is gebroken van hart en hij buigt voor God en hij staat daar in zijn schuld en in zijn ellende. En die Farizeeër zegt, ik dank u dat ik zo niet ben. Wat een harde houding. Ja, en zo was het bij de Farizeeërs eigenlijk nogal overheersend. Denk eens aan wat die ouders van die blindgeborene in Johannes 9 meemaken. U kent de geschiedenis wel van die blindgeborene, die man die door Jezus genezen was. En dan ja, dan moet hij vertellen aan de fariseeën hoe dat gegaan is. En die man die kent de Heer Jezus niet, die weet van zijn weldoener, die weet van dat bevel dat Jezus tegen hem zei, dat hij naar het badwater Siloam moest gaan en dat hij zich moest wassen en dat hij het slijk dat Jezus eerst op zijn ogen gestreken had moest afwassen. En dat hij toen beter zou worden. Nu, dat is gebeurd, meer kan hij eigenlijk niet vertellen. Maar de fariseeërs hebben intussen zo'n hekel aan Jezus gehad dat ze dat niet willen geloven. En ze roepen de ouders van die blindgeborene erbij. En ze zeggen, is dat jullie zoon? Ja, dat is onze zoon. Is hij blind geboren? Ja, hij is blind geboren. Hoe is hij dan nu zo in staat om te kijken en om te zien? Ja, dat weten we niet. En uit vrees voor de fariseeën en de schriftgeleerden willen ze zich liever met deze zaak niet langer inlaten. Want ze zijn bang, deze eenvoudige, gewone mensen. Ze zijn bang dat ze uit de synagoge geworpen zullen worden. Dat ze vermaald zullen worden door de slachtanden van die roofdieren in hun vrome kleed. Je kunt ook denken aan die eigengerechtigen en die zelfvoldanen die aanwezig waren in de gemeente van de Laodicenzen. In Openbaring 3 leest u immers een brief van de Heer Jezus aan de gemeente van Laodicea. En de Heer heeft vanuit de hemel gezien dat het in die gemeente van Laodicea eigenlijk ook zo is. Dat daar een geslacht is ontstaan van mensen met hoge ogen en met verheven oogleden. Van mensen rein in eigen ogen. Gij zijt rijk en verrijkt. En ge hebt aan geen ding gebrek. En ge weet niet dat ge nog in uw vuil ligt. Dat ge van uw drek niet gewassen zijt. Gij weet niet dat ge zijt jammerlijk en ellendig en naakt. Ook zo'n geslacht van Laodicenzen. De Heere zegt niet dat er nooit wat met hen gebeurd is, maar de Heere zegt dat het zoals het nu is absoluut niet deugt. Dat dat nodig veranderen moet. Van uw drek niet gewassen, maar wel rein in eigen ogen. Er is een geslacht, zegt Ager. U ziet, het was er in zijn dagen, het was er in Amos dagen, het was er in Jezus dagen, het was er in de dagen van de apostel Johannes, die brief aan de gemeente van Laodicense, aan de Laodicense moest versturen. Zou het er nog zijn, dat geslacht? Of zou het alleen een woord zijn van toen? Zou het met Agers tijd, of op zijn hoogst met Jezus tijd en met Johannes tijd, ook verdwenen zijn van de aarde, uitgestorven zijn? Zodat we nou kunnen zeggen, wel, dat was toen, maar voor vandaag heeft dat geen actualiteit meer. Dat komt niet meer voor. Of moeten we zeggen, met Ager, ook wat onze tijd betreft, ja, inderdaad, er is een geslacht. Rein in eigen ogen, hoog van ogen en wreed voor een ander. Zijn ze er? Zijn ze er nog? Zijn ze ook onder ons? Dat is belangrijk. Zijn ze ook onder ons? Ik denk het wel. En als het woord van God ons vanavond deze dingen voorhoudt, dan zullen we toch weer tot zelfonderzoek moeten komen, gemeente. Het is nu duidelijk, deze categorie mensen loopt op de brede weg. Hier is geen goed woord van te zeggen. Dit zijn de wandelaars op de brede weg naar het verderf voert nu. We moeten eens een kijkje nemen en eens letten op die wandelaars. En dan moet u dat eens doen, zodat u niet ondertussen kijkt, oh, dat is die en dat is die en dat is die. Ja, die herken ik ook wel en dat is dat soort volk. Maar u moet ook eens naar uzelf kijken. Houdt God ons vanavond misschien met deze woorden een spiegel voor? En moeten wij misschien bij het ontdekkend licht van Gods woord tot de conclusie komen, ik ben ook van dat geslacht. Ik hoop u daarna ook nog een ogenblik iets te laten zien van degene die op de smalle weg wandelen. Dat andere geslacht. En dan hoop ik dat u zichzelf daaronder mag bevinden. En dat u daar een van bent. Maar als dat niet zo zou zijn, als u nog inderdaad bij die brede wegwandelaars hoort, dan moet dat vanavond nog veranderen. Waarom? Omdat u vanavond nog zou kunnen sterven. En omdat God er alle recht op heeft dat u naar hem luistert. En dat u hem en zijn woord gelooft. Als het gaat over dit geslacht, ik laat dus vers 11 verder buiten bespreking, dan denk ik dat ik drie soorten in dit soort nog weer herkennen kan. Hoe zou dat nou komen, dat er zoveel verschillende mensen zijn, ook verschillend in het kwaad? Ik denk dat dat komt omdat het hart van de mens zo geveinst, zo arglistig, zo bedriegelijk is, en omdat er zoveel kwaad in huist. Vorige keer zagen we dat toen Agur in gebed was. Wat had hij bij zichzelf een kwaad bespeurd in kiemvorm. Het lag allemaal in zijn hart en hij moest overal voor bewaard worden. En Satan, uitvinder eerste klas van allerlei ondeugden en van allerlei arglistigheden en van allerlei verkeerdheden en van allerlei vormen van godzaligheid waar het echte, het eigenlijke aan ontbreekt. Satan die is ook kwistig geweest met het uitdelen van allerlei kenmerken, van allerlei verkeerdheden, waardoor het geslacht dat hier getekend wordt nogal gevarieerd is. Er zijn op aarde, en dan blijf ik maar bij het verbondsvolk, dan blijf ik maar op het erf van het verbond, er zijn in de kerk echte geveinsden. Echte huichelaars. Toneelspelers zou je ze kunnen noemen. Die naar buiten een schone schijn ophouden. En die zich heel netjes en heel keurig voordoen. En omdat ze zich zo netjes en zo godzalig voordoen, kunnen ze het in de kerk soms ook nog ver brengen. Kunnen ze nog wel ambtsdrager worden? Kunnen ze zelfs nog wel dominee worden? Maar in het verborgene dienen ze de zonde. Ze zijn nooit aan de zonde ontrukt. En ze hebben misschien hier en daar wel wat gefatsoeneerd in hun leven als dat nodig was. Maar dat diende dan het doel, nietwaar? En het doel was, we moeten er goed uitzien. We moeten indruk maken, we moeten vooruitkomen. We moeten een plaats hebben, een ereplaats in de kerk. We moeten meetellen. Maar intussen stiekem, dat weet een ander niet, houden ze aan het kwaad vast. Denk maar weer aan die farizeeërs. Oh, die stonden in een roep van vroomheid bij het volk. Maar Jezus kende ze. Jezus kende ook hun hart. Het geldt niet van alle farizeeërs, er waren ook eerlijke. Daar kom ik straks op terug. Maar er was een soort farizeeërs, echt geveinsd, en die dat ook best wisten. En daarom vergelijkt de Heer Jezus hem met wit gepleisterde graven. Mooi wit gekalkte graven. De grafsteen is keurig onderhouden, maar maakt het graf eens open. Van binnen vol verrotting en doodsbeenderen, zegt de Heer Jezus. Zo realistisch als het maar kan. Vol doodsbeenderen. En de buitenkant was zo mooi. Ja, en anderen hebben het ook nooit aan hen gezien. Anderen wisten het ook niet. Zelfs degenen die dicht bij hen leefden, wisten het nog maar amper. Van buiten bezien, o zo deugdzaam. O zo degelijk. Maar in het geniep lezen ze vuile blaadjes. En in het geniep plegen ze incest met hun kinderen. In het geniep plegen ze fraude of iets van die aard. En soms lopen ze tegen de lamp en dan valt hun hele vrome buitenkant aan scherven. Maar soms komt het niet uit. Rein in eigen ogen, maar van hun drek niet gewassen. Wat een wreedheid spreekt eruit, hun gedrag. Wat zijn hun tanden messen en hun baktanden zwaarden. Wat zijn er een jonge mensen die hun leven lang de pijn en de ellende met zich meedragen, omdat hun vader niet van hen af kon blijven. Terwijl hij voor in de kerk zat en misschien wel ouderling was. Een geslacht rein in eigen ogen, maar van hun drek niet gewassen. Dat is één soort. Dat soort bestaat. Soms komt het met de rechter in aanraking. Soms ook niet. Soms leven ze rustig en vrij uit verder. Het spoor van schade en ellende laten ze achter. Maar God kent ze. En aangezegd, God weet ook dat er zo'n geslacht is. Er zijn ook nog anderen die onder de in onze tekst genoemden ressorteren. Die zijn wel anders dan de eerste groep. Die zijn niet zo bewust aan het huichelen en aan het veinzen. Dat zijn inderdaad nette mensen. Ja, inderdaad, niet alleen aan de buitenkant nette mensen, maar die gedragen zich ook naar binnen netjes en fatsoenlijk. Die hebben inderdaad een respect voor Gods inzettingen. En die nemen het nauw. Die nemen het soms heel nauw. Daar zal ik ook geen enkel kwaad woord van zeggen. Dat zou niet passen. Want het is altijd te prijzen in een mens als hij het met Gods geboden nauw neemt. En als hij zich niet van alles en nog wat permitteert aan vrijheden die God hem niet toestaat. En er zijn inderdaad mensen die wat dat betreft keurig netjes leven. En die echt, ja, misschien ook nog wel een voorbeeld voor anderen zijn. Soms kan er bij hen ook heel weinig mee door. Het is aan de buitenkant inderdaad ook allemaal in orde. De kleding is gepast, is stemmig. Het haar is op de beste, juiste lengte. In het gezinsleven is alles keurig in orde. Ze houden aan de oude waarheid vast. Ze geven aan allerlei dingen die oude waarheid zoeken te bevorderen. Ze zijn van standvastig en ze zijn van bewaar het pand. En ze zijn van ik weet niet wat allemaal nog meer. Daar willen ze voor staan en elke vorm van modernisme wijzen ze af. Daar willen ze niets van weten. Maar verder. Het is allemaal wel oprecht. Het is allemaal wel gemeend. Maar het is ook alles. Alles wat ze hebben. Zijn ze rein? Ach, ze doen aan dit niet mee en ze doen aan dat niet mee. En ze zullen zich daarvoor wachten enzovoort. En dan komt het toch voor in die kring dat ze zich, omdat zij zich hiervan onthouden en daar niet aan meedoen, toch, en daar heb je de hoge ogen en de verheven oogleden, beter gaan voelen dan een ander. Anderen die ruimer denken, die schrijven ze zo makkelijk af. Anderen die misschien wat anders gekleed zijn, of die bij een lichtere kerk horen, die schrijven ze zo makkelijk af. Daar heb je de hoge ogen en de verheven oogleden. En dan komt er ook nog wel eens zo om de hoek kijken een vrij harde oordeelsvorming. Zodat zelfs de genadestaat van iemand vrij makkelijk in twijfel getrokken wordt. Ben je van een ander soort, dan haal je de maat niet. Zijn ze rein? Ach, ze zullen niet zeggen dat ze rein zijn. Maar heimelijk, op grond van hun nauwgezette leven, ze hopen toch wel dat ze het daarmee bereiken. En dan is er nog een derde groep. Dat is weer een heel ander soort volk, maar het valt toch onder dezezelfde rubriek. Mensen die het echt menen, maar die niet beseffen dat ze het zich inbeelden. Ze menen de Heere te vrezen. Dat menen ze echt. Dat ze God lief hebben. Dat geloven ze echt. Dat ze op de Heer Jezus vertrouwen. Geloven ze echt. Dat ze gered zijn. Dat hun zonden vergeven zijn. Dat ze bij het sterven naar de hemel gaan. Dat geloven ze echt. Want ze geloven. En ze leven er ook naar. En ze dienen de Heer. Dat is hun lust ook. En toch. Er is niks op aan te merken. Nee, echt niet. Maar ze zijn rein in hun eigen oog. En hoe zijn ze dan rein geworden? Moet u zich eens afvragen, hoe zijn ze rein geworden? Ja, ze hebben zichzelf gereinigd. Ze hebben zichzelf geholpen. Ze hebben zichzelf aan geloof geholpen. En ze denken dat God hen het geloof gaf. Ze hebben zichzelf aan bekering geholpen. En ze denken dat God het deed. Ze hebben best wat veranderd in hun leven. Je zou kunnen zeggen met het woord van de Heer Jezus dat de bezem erdoor gegaan is. En dat er een schilderijtje opgehangen is in dat huis. En dat er een bloempotje neergezet is met overigens een kunstbloem erin. Maar het lijkt helemaal echt. Helemaal echt. En ze hebben zichzelf ingebeeld dat het ook echt is. En dat God het ook echt vindt. Oh ja, ze hebben heus wel oog voor bepaalde zonden. En daar willen ze ook wel mee breken. Daar willen ze ook best aan doen, wat aan doen en tegen strijden. Maar wat ze nooit gezien hebben, is wat Agur gezien heeft. Hoe vuil het van binnen wel is. En dat een beetje bezemen de zaak niet oplost. En dat het ophangen van een schilderijtje de zaak niet redt. En dat het neerzetten van een bloempotje met een kunstbloem erin de zaak ook niet redt. Al keer je het huis met bezemen en al heb je een hele groep mensen die je komt helpen om je huis met bezemen te keren. Dat is de oplossing niet. Want de verdorvenheid van ons bestaan is zo inklevend en aanklevend. Daar kun je met een bezem niks beginnen. Maar daar hebben ze geen erg in, daar hebben ze ook geen last van. Ze zijn dik tevreden met wat ze bereikt hebben en hoe netjes het er nou uitziet. En de zonde, de zondigheid van hun bestaan, die hebben ze nooit ontdekt. En van verliezen lijden, weten ze niets van. En van het aan het eind gekomen zijn met zichzelf en met hun eigen verlossingspogingen weten ze ook niets. Een oog hebben voor hun ellendig, jammerlijk bestaan. Nee, gij zijt rijk en verrijkt en hebt aan geen ding gebrek. Die categorie reinen is er vandaag de dag ook. En ik denk dat die wel vrij veelvuldig voorkomt in kerken van allerlei gereformeerd soort, tot christelijk gereformeerd toe. Kerken en gemeenten die er vol mee zitten. In eigen ogen rein. En dat geslacht wordt ook aangekweekt. Daar doet een bepaalde prediking hard zijn best voor. Om dat geslacht aan te kweken. Mensen wijs te maken dat het goed met hen staat. En als je nou bij zo'n gemeente behoort, dan moet je wel dubbele genade ontvangen om niet met die stroom meegezogen te worden. Vandaar dat het niet onverschillig is bij welke kerk je lid bent en bij welke gemeente je je aansluit. Zelfs dat moet gezegd worden. Rein in eigen oog, maar ze hebben zichzelf gewassen. En als ze eens een ogenblik, en dat komt wel eens voor, hun masker afleggen, dan zie je wel eens zo'n baktand. Waarmee ze het ware volk zouden willen vermorzelen. Het volk van God, dat zo hoog niet vliegen kan. En dat vaak zo arm en ellendig in zijn bestaan is. En intussen zijn ze van hun drek niet gewassen. Liggen ze nog altijd in hun eigen vuil. Ja, valt tegen, nietwaar, als het woord van God zo onthullend en ontmaskerend en ontdekkend binnenkomt in ons leven. Het valt niet mee om nou naar jezelf te moeten kijken. Nou jezelf de vraag te moeten stellen, ben ik het, Heer? Ben ik het? Die eerste groep, die bewuste huichelaars, die vroomdoeners. Die tweede groep die tevreden is met de uiterlijke dingen, als dat maar in orde is. Of die derde groep, die mensen die zichzelf gewassen hebben. Het valt niet mee om nou naar jezelf te moeten kijken en eerlijk de vraag te moeten stellen, Heere, ben ik het? En als je erbij hoort en je blijft erbij horen, met al het vuil dat ons aankleeft. Gemeente, waar kom je dan straks terecht? Die vuil is, zegt het laatste hoofdstuk van de Bijbel, dat hij nog vuil worden. En in dat nieuwe Jeruzalem, zegt het ene laatste hoofdstuk van de schrift, in dat nieuwe Jeruzalem zal niet inkomen iets dat verontreinigt. Daar komen alleen door God gewassen mensen binnen. En die niet rein zijn in eigen oog, maar wel in Gods oog. Waar hoort u bij? Bij dit geslacht, wandelaar op de brede weg. Of u nou midden op die weg loopt, of u loopt aan de linkerkant, of u loopt aan de rechterkant, of u loopt in de gras, in het gras van de berm langs de brede weg, het doet er niet toe. Hoort u erbij, nog altijd, zonder de waarachtige vreze Gods? Als u nou tot de ontdekking moet komen, ja, daar hoor ik bij. Haast u dan om de God van alle genade nog te voet te vallen en hem te bidden om waarachtige bekering. Strijd dan, zo zegt de Heer Jezus, om in te gaan door de enge poort. En verlaat de slechtigheden en verlaat de eigen gerechtigheden. En alles waar u op denkt te kunnen steunen. En alles waar u mee voor God denkt te kunnen verschijnen. God vraagt naar waarheid in het binnenste. En hij wil het zelf werken. Is dat dan alles voor vanavond? Nee, ik zou u aan de hand van het woord van God ook nog eventjes iets vertellen over degene die op die smalle weg gaan. Die zou ik willen typeren als een geslacht dat niet rein in eigen ogen is en dat toch van zijn drek gewassen is. Begrijpt u dat? Nee, rein in eigen ogen zijn ze niet. Ze hebben te veel van hun verkeerdheid gezien. En ze hebben te veel ontdekt bij het licht van Gods heilig woord, toegepast door de Heilige Geest van wie ze zelf zijn. En wat er van hen te verwachten is, als God hen niet bewaart voor het kwaad. Ze hebben iets met ager verstaan van de arglistigheid van het hart en van de onvernuftigheid en van de dwaasheid van hun bestaan. Hebben ze God dan niet lief? Jawel, jawel. De Heere heeft zijn liefde in hun hart uitgestort. Hebben ze de vrezen des Heeren dan niet? Jazeker. Juist daardoor durven ze nou niet meer te zeggen dat ze rein zijn in eigen ogen. Ze zijn zo onheilig menigmaal in hun eigen waarneming. Hun geweten klaagt hen ook aan dat ze tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. En dat ze geen daarvan gehouden hebben en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. En ze weten dat ze niet kunnen volstaan met een perfecte buitenkant. En met een mooi zondagspak, desnoods in de week ook nog. Ze weten dat ze niet kunnen volstaan met een gedaante van godzaligheid. Het heeft wel eens in hun ziel gesneden dat God naar waarheid in het binnenste zoekt. En als ze zichzelf dan leren kennen als een huichelaar van nature, als een geveinsde, als een hoogmoedig mens, met al de ongerechtigheden die maar te bedenken zijn in kiem, in zaadvorm in het hart, en zo menigmaal blijft het daar niet verborgen, maar komt het er op de een of andere manier uit. Rein in eigen ogen, geen sprake van. Ze stellen, ze weten zich schuldig en ze klagen zich ook bij God aan en ze buigen in het verborgene hun knieën. En ze roepen tot God, o Heere, hoor hoe een boeteling pleit. En intussen hebben ze het leven buiten zichzelf leren zoeken. Ze konden het niet meer buiten de Heere stellen. En toen de Heere hen sprak van de noodzaak van waarachtige bekering, lag daar tegelijk de keus in hun hart om in de weg van de bekering te gaan. En toen de Heere hen riep om te strijden, om in te gaan, toen konden ze het niet meer laten. Toen hebben ze geklopt op de poort, de enge poort, Heere, doe mij open. En toen hebben ze hopend op Gods genade, hopend op Gods belofte, steunend op Gods goede tierenheid, zich in de armen des Heren geworpen. Met heel hun zondige verleden en met heel hun verdorven bestaan. En toen er gepredikt werd de naam van de Heere Jezus Christus als de enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En toen er verkondigd werd de weg des behouds. En toen er gezegd wordt geloofd in de Heere Jezus Christus. En gezond zalig worden. Toen is er iets ontwaakt in hun ziel. En toen kwam daar die betrokkenheid op hem. En het verlangen hem te mogen kennen. En met al de schuld van hun leven een plekje te mogen vinden aan de voet van zijn kruis. En dat is een begeerte geworden. Ze zijn het, die hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En ondertussen voelen ze zich zo arm, zo leeg, zo ellendig, zo miserabel soms. Rein in eigen ogen, nee. Ik zal mij doen overblijven een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. En wat heeft God met hen gedaan? Denk aan wat we lezen in het 6e hoofdstuk van Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. Het hoofdstuk waar nogal wat door de apostel gezegd moet worden tegen die zonden die daar in de gemeente van Korinthe waren. En die voor God niet konden bestaan. En dan heeft de apostel het over diegenen die daar tot die gemeente behoren. Hij waarschuwt hen. Hij waarschuwt hen voor verdeeldheid. Hij waarschuwt hen voor geveinsdheid. Hij waarschuwt hen voor allerlei ander kwaad. Dwaalt niet, zegt hij. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, nog lasteraars, nog rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waard gij sommigen. En dit waart gij. Maar, en daar heb je het. Maar gij zijt afgewassen. Afgewassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd. Heere, is dat waar? Kun je toch niet geloven. Als je op je verleden kijkt. Als je op het inwonend verderf kijkt. Waardoor je altijd weer met aarzeling moet bidden. Heere, bewaar me voor liegen. Bewaar me voor stelen. Bewaar me voor de naam van mijn God aantasten. Ik ben zo'n dwaas. Heere, er deugt niks van. Maar gij zijt afgewassen. Zegt Paulus. Dat heb je zelf niet gedaan. Maar dat heeft Gods genade gedaan. Ge zijt geheiligd, ge zijt gerechtvaardigd. Hoe dan? In de naam van de Heere Jezus. En door de geest van onze God. Een volk, er is een geslacht. Dat onrein is in zijn ogen. En dat toch van zijn drek gewassen is. Van zijn vuil. Van zijn zonde. Van zijn ongerechtigheid. En wat was dat redmiddel, dat reinigingsmiddel dan? Daar hebben ze zelf niks aan gedaan. Daar hebben ze zelf geen stuiver voor uitgegeven. Dat is het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. En al zijn ze dan inderdaad in een situatie dat hun geweten hen aanklaagt dat ze geen van de geboden Gods gehouden hebben. En al slaapt hun hart hen menigmaal en terecht. En al leven ze onder de beschuldigingen van de vorst der duisternis die hen, net als eertijds bij Jozua, op hun vuile klederen wijst. En hij heeft nog gelijk ook. En al moeten ze dan toestemmen wat hun geweten er van binnen zegt, dat zij nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. En als God hen niet bewaart en terughoudt van de paden van het kwaad, dan zijn ze tot alles in staat, want ze deugen van binnen niet. Toch, zonder enige verdienste hunnerzijds, toch, zonder enige toebrenging van hun kant, gij zijt gewassen. Wat is dat voor een volk? Een merkwaardig volk. Dat is een volk van zondaren. Maar ze zijn gewassen zondaren. Dat is een volk van mensen die niet deugen. En God ziet ze in Christus aan en daarom deugen ze wel. Dat is een volk dat nog nooit één goed werk gedaan heeft. En toch zijn ze vol goede werken. Dat is een volk dat altijd tegen God in is en tegen de draad in is. En toch zijn ze gewillig op de dag van zijn heerkracht. Dat is een volk dat Jacob heet. Jacob. Net als die stamvader van Israël. Jacob, hoe is uw naam? Zei die engel die met hem worstelde. En toen moest hij zijn naam noemen. Die naam herinnerde aan zijn verleden. Is het om niet dat men zijn naam noemt. Jacob, zegt Esau in zijn bitterheid, hij heeft me nou twee keer bedrogen. Een naam die herinnert aan zijn oude bestaan. En dat volk heet ook Jacob. Luistert u maar in Psalm 24. Want wie zal klimmen op de berg des Heren? Wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Wie kan tot God naderen? Wie kan bij God wonen? Een verterend vuur, een heilige gloed. Wat voor geslacht is dat dat bij God kan komen? Dat de berg des Heren op kan klimmen. En dat door de Heren welkom geheten is. En als God dan verschijnt, dat de Heren hen dan niet verteert en verzendt. Ja, dat kunt u begrijpen. Dat is een volk dat rein van handen en dat zuiver van hart is. En dat zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. En dat is een volk dat niet bedriegelijk zweert. Kunt u zich indenken, dat moeten wel volmaakte mensen zijn. Heiligen, zondelozen, reinen. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Is dat zo? Is dat zo? Is dat een volk van reinen en van heiligen die het zo ver gebracht hebben dat ze de zonde in hun leven overwonnen? En dat ze nu rein van handen en zuiver van harten zijn. En geen bedrog meer plegen. Hebben ze het zo ver gebracht? Luister naar deze psalm. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Jacob. Niet Israël. Er is een geslacht dat onrein in eigen ogen is. En toch van zijn drek is afgewassen. Hoort u daarbij? Amen. Psalm 24, het tweede en het derde vers.
Laten wij samen danken. Heren, we willen u ootmoedig danken dat gij de God van Jacob zijt. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Nu kan het ook voor een zondaar. Hoe slecht hij ook is en hoe ellendig hij er ook aan toe is. En hoe onrein in eigen ogen hij ook zijn mag. Nu is er toch een weg voor hem. Voor een ellendige. Voor een schuldige. Voor iemand die zichzelf ook moet afkeuren omdat hij weet dat God hem afkeurt. En dat Gods heilige wet hem afkeurt. O Heere, nu zouden we verloren moeten gaan, maar het hoeft niet. Want de Heere Jezus Christus is borg voor het Jacobsvolk. Voor de schuldigen en voor de onreinen. Dit waart gij sommigen, kon Paulus zeggen. Maar ge zijt gewassen, ge zijt geheiligd en ge zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus Christus en door de geest van onze God. Heere, dat geheim leer het ons. Van nature weten we er niets van. Van nature zijn we ook op de andere weg, de brede, die naar het verderf voert. Van nature horen we ook bij een volk dat rein is in eigen ogen. In welke categorie van dat volk, het doet er eigenlijk niet eens toe. Maar we leven allemaal op weg naar het verderf. Van u als geveinsden, werkelijke geveinsden, plaats in de gemeente hebben ingenomen. Maar ondertussen, Heere, en u weet van het verborgene, u weet van datgene wat we in stilte doen als niemand anders ons ziet, hoe we dan denken, wat we dan lezen, waar we naar kijken, waar we ons mee bezighouden, wat we doen. O God, er is zoveel verborgen leed en er is zoveel verborgen zonde en het leed, dat is daar vaak het weer het gevolg van. Heere, als we zo zijn, ontmasker ons dan voordat het te laat is. En geef dat door de onwederstandelijke kracht van uw geest de banden der zonde mogen breken. En dat de strik los mag breken. En dat er nog zulke die gebonden zijn, bevrijd zijn, worden. Ik wil ook met die slachtoffers zijn, Heren. Die onder de baktanden van zulke eigen gerechtigen vermorzeld zijn. En die hun leven lang daar pijn aan hebben. Of dat we misschien behoren bij dat volk dat het alleen in zwarigheid zoekt. En in uiterlijke dingen. En op grond daarvan nog menen dat we nog boven een ander kunnen uitsteken ook. Of dat we bij die mensen horen die het ons allemaal maar inbeelden. Die het onszelf wijs maken, die in eigen ogen rein zijn. Wat een gevaar ligt daar ook, Heer. Dat we zalig gesproken worden door een ander die het zo goed met ons bedoelt. En dat we zalig gesproken worden door onszelf. Wat een gevaar ligt daar, dat we onszelf bedriegen. O God, wij bidden u, haal ons van die brede weg af. En breng ons allen, als we er al niet zijn, nog. Breng ons door die enge poort op de smalle weg die ten leven leidt. Dat is Jacob. Het geslacht dat naar u vraagt en zoekt uw aanschijn met verlangen. Heere, mag dat van ons allen gelden of gaan gelden. Dank voor uw woord, heilig het aan ons hart. Hoezeer het ook pijn doet en hoezeer het ook snijdt. In ons vlees, in onze ziel. Het is ook een zwaard dat doorgaat tot de verdeling van de ziel. Van het merg en van de samenvoegselen. Maar dat woord van u is ook balsem in de wond. Het heelt ook alle smart. Geef ons uw zegen, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het derde vers. ons heen in vrede. Draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.